Hoe houden we het energiesysteem eerlijk, inclusief en democratisch bestuurbaar, ook al digitaliseert het steeds verder? Dit is aflevering 9 van de tweede serie van Met de Stroom Mee. Deze keer gaan Xander en Martine op bezoek bij Gerlach Veldhoven, directeur van Betuwe Wind. Betuwe Wind Coöperatie is onder meer eigenaar van windmolenpark Afri in Geldermalsen, waar WattHub is gebouwd. WattHub is een uniek en vernieuwend snellaadplein voor zwaar materieel zoals rupsvoertuigen en vrachtwagens. Bij deze onderneming willen ze, net als bij Edwin van Kessel van BeNext uit aflevering 8, ook graag eens onder de motorkap kijken en bovendien willen ze weten of, en zo ja in welke opzichten, hij zijn activiteiten te gelden maakt. Heb je aflevering 7 van deze podcastserie nog niet gehoord? Dan raden we je aan die eerst te luisteren. Daarin leggen Xander en Martine uit wat ze drijft om een vervolg op de eerste serie te maken. Ze zijn nog maar net aangekomen en Martine laat direct haar auto op aan een van de palen daar. Gerlach Veldhoven staat haar en Xander bij.
Wind genoeg vandaag?
Wind genoeg, ja.
Hey, maar wordt dit dan dus nu geladen met die stroom van die windmolens?
Ja, je auto gaat nu met windstroom gaat die direct vol. Ja.
Want de zon schijnt niet, maar ik zie ook een groot zonnepark.
Ja, het zonneveld is nog niet gekoppeld, elektrisch, dus we kunnen de stroom uit het zonneveld nog niet gebruiken. Maar dat zijn we aan het plannen om dat in de toekomst wel te doen. En dan kunnen we ook als de zon schijnt laden.
Gaaf. We staan hier op een geasfalteerde weg, vrij groot. Er staan een paar vrachtwagens. Heel veel laadpalen, dus het is niet voor de gewone consument.
Nee, dit zijn zogenaamde snellaadpalen die juist bedoeld zijn voor vrachtwagens en voor grote accu's. Omdat die ja, zoveel stroom nodig hebben, dat moet gewoon snel kunnen. Nee, dat moet je in 2 of 3 uur moet je dat vol kunnen hebben.
Hey, en het heet WattHub. Er staan hier dus grote zwarte dingen, dat zijn accu's van aannemers.
Ja, dat klopt. Er staan 3 accu's nu te laden. Dat zijn bunkeraccu's, nu noemen we dat. Die worden als wisselaccu gebruikt. Deze zijn bedoeld voor trekkers die in het grondwerk voor de dijkverzwaring worden gebruikt. En doordat het wisselaccu's zijn, kan de machinist gewoon doorwerken. Hij krijgt een nieuwe accu als de oude leeg is. De oude wordt naar het laadpijn gebracht en opgeladen en dan weer teruggebracht.
Nou, en ik kijk ook recht naar een windmolen van Betuwe Stroom. Zijn al die windmolens van jullie van Betuwe Stroom?
Ja, stroom is het label waarmee we ook stroom verkopen in de omgeving. Maar de coöperatie heet Betuwe Wind. En die bezit inderdaad deze 3 windmolens.
Oké. Okay. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen.
Schaft ook, zeg maar, voor de machinisten en de chauffeurs. Dus als ze wachten op wanneer de accu vol is, kunnen ze hier even koffie drinken.
Fijn dat je ons hier wilde ontvangen. Het eerste laadplein in Nederland dat op deze manier zo groot is neergezet.
Nou, vooral de omvang is nieuw. En er zijn natuurlijk heel veel laadvoorzieningen al. En daar hebben genoeg aannemers die al met elektrisch werken en ook vrachtwagenondernemers hebben aan huis of aan hun bedrijf al wel plek om te laden. Maar het grote probleem is dat je op de bouwplaats dan niet kan laden. En met dat probleem kwamen ze eigenlijk bij ons. Want op de bouwplaats was niet genoeg vermogen te krijgen bij die ander om zo'n groot project als Mekantoniek is, om dat elektrisch helemaal te kunnen voeden. Het is eigenlijk niet zozeer dat het laadplein bijzonder is, maar de projecten zijn bijzonder. Hè? En dat is vanwege de stikstofdruk die we in Nederland hebben. Dus het waterschap wilde aanbesteden met zo weinig mogelijk emissie van stikstof met name. Wij zijn natuurlijk zelf vooral blij met de CO2 die je ook vermijdt. Hè, maar die combinatie konden we elkaar heel goed vinden. En toevallig is de bouwplaats hier dus 5 kilometer vandaan. Nou, dat was voor de aannemers een mooie afstand om die accu's heen en weer te rijden. Hè, want de werktuigen waar ze mee werken, die rupsvoertuigen en kranen en dergelijke, die kunnen niet even naar het laadplein toe rijden. Hè, wat je met een vrachtwagen of met een personenauto wel doet. Dus het was eigenlijk een logistiek probleem. Hè? En daar heb je zo'n groot laadpijn voor nodig. eerst kunnen op de top drukte, kunnen hier s'nachts 42 accu's tegelijkertijd opladen. En als je s'nachts nog een keer je bed uitgaat om de stekkers om te wisselen, dan zou je er ook 80 kunnen laden in een nacht. Dit project loopt 3,5 jaar en de verwachting is dat er TZT, hè, dus in de loop van die 3,5 jaar, zoveel andere bedrijven en aannemers ook overschakelen op elektrisch, dat we daarna gewoon het volume kunnen volhouden, hè, met nieuwe klanten.
Welke rol speelt digitalisering hierbij?
Het bijzondere bij stroom is dat je het eigenlijk heel slecht kan opslaan. Dus je moet heel erg real-time kijken naar wat is de opwek en wat is het gebruik. En daarop je planning, je werkwijze en je laadsessies helemaal op aanpassen. En dat kun je alleen doen als je het ook sterk digitaliseert. Dus elke elektron die door het netwerk gaat, moet digitaal volgbaar zijn. Wil je zo'n project als dit goed kunnen opzetten. Want je wil die laadpalen efficiënt gebruiken, nee, want anders zijn ze veel te duur. Je kunt alleen laden als er ook stroom beschikbaar is. We willen het liefst laden als er ook groene stroom beschikbaar is. Dus we willen onze planning ook aanpassen aan de momenten dat het waait. Ja. En in de toekomst ook aan de momenten dat de zon schijnt, omdat we ook nog een groot zonneveld kunnen koppelen. Dus juist die groene uitdaging die we hebben, maakt het noodzakelijk dat we ook sterk digitaliseren. We willen gewoon in principe alles vastleggen wat we doen. Dus letterlijk elke elektron volgen en ook vastleggen.
En daarmee dan helemaal aansturen.
Ja, en we bouwen nu zoveel mogelijk stuurmogelijkheden in, terwijl we nog niet precies weten welke nou echt relevant zijn. Dat zal in de loop van de tijd ook wel gaan verschuiven. Maar de visie die we daarachter wel hebben is van leg nu zoveel mogelijk vast, zodat je de patronen kan gaan herkennen en kan gaan zien welke maatregelen, of het nou planning is of schakelen of sneller of langzamer laden of wachten tot de zon schijnt. Welke maatregelen ook echt relevant zijn en ook en relevant betekent impact op groen, impact op stikstof, maar zeker ook impact op prijs. Hè? Want zonne-energie is er genoeg, hè? Dat weten we al lang. We kunnen de behoefte van de mensheid met gemak vervullen, maar het gaat eigenlijk altijd om de pegels.
Maar dat hele digitaliseringsstuk is best wel nieuw. Wie ben jij dat je dit... Speel je daar persoonlijk een grote rol in?
Ja, ik heb er zeker een persoonlijke grote rol in gespeeld. Dus ik heb met de aannemers samen eigenlijk het eerste concept bedacht van het laadplein. En ik heb toen ook direct zelf ingebracht dat de datavastlegging en de mogelijkheid om te sturen op basis van data heel belangrijk daarin zal zijn. Maar dat heeft te maken met beperkingen. En het is... Vanuit de energiewereld is het niet raar om alles te digitaliseren. Dat was al lang aan de gang. Maar toevallig heb ik zelf ook een achtergrond in digitale marketing. Maar qua techniek is dat niet anders dan elektronen volgen. Nee, of je nou mensen volgt op sociale media of je volgt elektronen. IT-wise is dat niet zo'n groot verschil. Dus ik ben wel van huis uit gewend om zo te denken. Dus dat breng ik persoonlijk dan mee. Maar de stroomwereld in Nederland is al volledig gedigitaliseerd. Het is een volstrekt virtuele wereld. Dus het is wel vanzelfsprekend om, als je zoiets doet als dit, om je daarin te mengen in die digitale wereld.
En Xander belde mij nog even voordat we hier naartoe reden en bracht een soort gewetensvraag in. Want eigenlijk gaat deze podcast over een zoektocht waar wij ook al langer mee bezig zijn. Vanuit een zorg dat als dat energiesysteem digitaliseert, dat ook enorme risico's met zich meebrengt. Namelijk, wat we in andere maatschappelijke domeinen hebben gezien, is dat een digitaliserende taximarkt bijvoorbeeld de positie van taxichauffeurs enorm onder druk zet. En dat er grote platforms ontstaan die vraag en aanbod bij elkaar brengen, waar vervolgens spelregels bepaald worden door dat platform en we daar gewoon weinig grip meer op, of een taxichauffeur zelf daar weinig grip op heeft. Nou, dat is in allerlei publieke markten aan het gebeuren. Het onderwijs, de huizenverhuurmarkten. En de zorg is dat dat in het energiedomein ook gaat gebeuren. Dus dat er digitale oplossingen ontstaan en dat die straks in handen komen van Silicon Valley-achtige clubs. En dat er machtsconcentraties plaatsvinden. En dat er ook op een manier gestuurd wordt die niet voor het maatschappelijk belang goed zijn.
even gewoon als check, want we gaan er zo meteen veel dieper op in. Zijn wij gekke Henk? Dus dat vroeg jij je net even af.
Ja, nogal voor ding, is het nou al echt een probleem?
Nou, die zorg die deel ik helemaal. En juist vanuit de achtergrond die ik heb uit de digitale marketing, ken ik heel goed het verschijnsel dat als je bedrijven niet heel duidelijk oplegt binnen welke grenzen ze om mogen gaan met data, dan wordt er voortdurend misbruik van gemaakt. Dus het is heel makkelijk om je misdadig te gedragen op het internet. En dat gebeurt dus ook voortdurend. Maar als ik even naar de energiewereld kijk, een van de redenen als coöperatie dat we ons juist met de hele keten willen gaan bemoeien, van opwek tot aan consumptie, is ook dit probleem. In de stroomhandel zitten allerlei tussenpartijtjes die juist door heel slim gebruik te maken van data en daarop in te kopen en te verkopen. Dus in de handelsketen van stroom zitten heel veel momenten waarop je heel veel geld kan verdienen als je de beschikking hebt over data. Dat verklaart ook waarom de marge tussen wat wij krijgen voor onze stroom als opwekker en wat de consument betaalt op zijn jaarnota, dat daar zo'n groot gat in zit. Dat is een enorme marge. En wij willen als coöperatief een beweging die helemaal in onze eigen keten zien te krijgen. Waardoor de opwekker van groene stroom een hogere prijs kan ontvangen en de consument een lagere prijs kan betalen of meer prijszekerheid heeft.
Ik herken heel erg het idealistische begin van het internet hierin. Dus het weghalen van tussenpartijen, dat heb je natuurlijk met de platenindustrie hetzelfde gehad, platenmaatschappijen. Ertussenuit, maar sowieso was dat heel vaak in de internetprojecten die ik heb in dezelfde periode meegemaakt van de digitale marketing, was dat altijd het ideaal van ja, je kan in de keten heel veel partijen er eigenlijk uithalen als je dat zo'n platform ertussen en eigenlijk voor die dan ook een soort platform.
Ja, maar je ziet dus, ik gaf daar dus les in, dus ik moest dat ook helemaal aan studenten uitleggen, marketingstudenten, hoe dat werkt. En je had dan twee begrippen. Dat was dat je de keten verkort door middel van internet, door vraag en aanbod direct op elkaar aan te sluiten. Maar je had ook de intermediation, heet dat. Dat er allerlei partijtjes tussen kunnen kruipen. En dat je dus niet weet over hoeveel schalen jouw order loopt voordat je bij de bron bent. En vaak is de bron helemaal onduidelijk. En dan kom je weer wereldwijd met allerlei sociale en milieuproblemen terecht. Want als je de herkomst niet weet, dan weet je eigenlijk bijna zeker dat het gewoon niet klopt. Hè? Vanuit je idealistisch hart. Nou, ik heb in de verschillende duurzame wereldjes ook gewerkt in het verleden. Dat was altijd mijn drijfveer, gewoon ook in mijn werkleven. Dus, en ik kwam in de internetwereld terecht, ook vanuit dat idealisme. Van je geeft transparantie juist.
Ja,
maar als ik nu terugkijk hoe het allemaal gegaan is, dan denk ik, ja, nee, de transparantie is juist helemaal zoek. Bij de stroomwereld is dat iets beter geregeld, omdat je hebt geen toegang tot het stroomnetwerk zonder een meter.
Ja.
Die door de overheid wordt gecontroleerd en wordt gevolgd. Daar zijn de netwerkbedrijven verantwoordelijk voor. En dat zijn allemaal overheidsinstellingen. Dus in die zin is het stroomnetwerk beter geregeld dan het internet. En daar ben ik heel blij om.
En dat ene stuk waar het niet gecontroleerd of gereguleerd is, is achter die meter.
Ja, dat klopt.
Maar wat nou als je dan een heel slim platform maakt, zodat al die dingen achter de meter allemaal aan elkaar gaat verbinden?
Nou, het klopt. Dus op het moment dat je achter de meter bedrijven, consumenten aan elkaar gaat verbinden met kabeltjes, hè, dan kom je in het grijze circuit. Wat niet meer. Je hebt bij stroom altijd kabels nodig.
Ja.
Kijk, die virtuele wereld is alleen maar de data die je gebruikt om de elektronen te volgen. Hè? Maar het gaat om de elektronen bij stroom. En die zijn in principe altijd traceerbaar. Maar achter de meter is daar geen controle op. Een heleboel mag ook niet achter de meter. Hè? Dus in de wet in Nederland is ook heel veel geblokkeerd. Maar wat stiekem natuurlijk wel gedaan wordt. Hè? Want niemand ziet of jij een kabeltje naar de buren legt. Hè? En als je het wel aanvraagt, toestemming vraagt, dan kom je in een heel ingewikkeld circuit terecht met ACM en dat mag zomaar niet. En in de bedrijfswereld heb je dan ook de mogelijkheid om een gesloten distributiesnetwerk te bouwen. Dat is een officieel ding, GDS. Maar dat is juridisch heel ingewikkeld. Dus dat doe je ook niet zomaar. Dus zolang het gaat om de stroom zelf, ben ik er nog niet zo heel bang voor. Kijk, het gevaar zit natuurlijk vooral in het virtuele, in de gegevens. Ja.
Na deze inspectie willen Xander en Martine van Gerlach weten of, en zo ja, hoe zijn onderneming voordeel haalt uit de mechanismen die digitale platformen kenmerken. Te weten, datificatie, commodificatie en selectie. Ze beginnen met datificatie.
Specifiek in jullie dienst, hoe wordt data getraceerd, gekwantificeerd en geïnterpreteerd?
Nou, in principe gebeurt dat door meters. En dat is alweer een interessant gegeven, want meters zijn niet nauwkeurig als het om stroom gaat. Dus als je op dezelfde kabel 3 meters zet, dan geven ze al 3 een andere waarde aan. Dat verbaast ons al. Je hebt ook de plaats waarop je meet is belangrijk, want ook in de kabels zitten verliezen. Dus in principe is dat de basis, hè, dat er wordt gemeten. Die meters worden gecertificeerd en er worden allerlei afrekeningsmechanismen worden daar ook aan verbonden. De netbeheerder is daar verantwoordelijk voor die data. Dus die verzamelt de meetgegevens. Maar ook achter de meter kun je op allerlei plekken binnen je eigen systeem nog weer extra meters toepassen. Wij hebben in principe op elk laadpunt een meter zitten. Die data gaat niet naar Liander. Dus Liander ziet alleen wat op de hoofdmeter langs komt. Nee, maar hoe het verdeeld is over de palen en hoe het dus in welk voertuig wordt geladen, dat meten we zelf en dat gaan we zelf vastleggen. En op basis van die meetdata kun je dus intelligentie gaan toepassen om dan ook te kunnen gaan voorspellen.
Hoe wordt de data die ontstaat eigenlijk bij jullie gebruikt door gebruikers?
Ja, er zit natuurlijk nu wel een scheiding. Wij verzamelen data die we in de paal kunnen vastleggen. De meeste accu's kunnen ook data vastleggen, maar die accu's zijn van de klant. Dus de klant heeft aan zijn kant van de kabel ook een meter zitten waarin data worden vastgelegd. Met de aannemers waar wij nou mee samenwerken, wisselen we dat ook uit. Samen hebben we de afspraak gemaakt dat die data voor elkaar inzichtelijk is. En we hebben ook TNO ingehuurd om interpretatie aan te geven. Omdat we heel graag zelf ook willen snappen wat we doen. Ja. En dat is zowel aan de aannemkant. Hoe ga je met je accu's om? Slijten ze? Hoe snel gaan ze? Wat voor omgevingsfactoren zijn van invloed? Hoeveel kracht komt er uiteindelijk uit om het werk te kunnen doen? Dat is voor de aannemer belangrijk. Voor ons gaat het veel meer om, gaat hij op het juiste moment laden? Houdt hij zich aan de planning? Dus wij maken een dag van tevoren ook die planning. Van zoveel accu's moeten er dan en dan opgeladen zijn. En vervolgens geven we de paal opdracht om dat uit te voeren. En dan moeten we dus ook weten van of die paal doet wat wij aan vragen. Dus ook dat is voor ons weer heel erg belangrijk, omdat we die, als de voorspelling die wij maken uitkomt, dan betalen we de laagste prijs op de markt.
Wie krijgt er toegang tot die data? Je hebt net gezegd aannemers en jullie zelf, maar stel dat de geaggregeerde data zijn misschien ook wel interessant voor de netbeheerder. Die hebben misschien sowieso de toegang. Maar zijn er nog andere partijen die daar toegang toe hebben?
Nou, de netbeheerder ziet alleen de hoofdmeter, dus niet wat er op individuele palen gebeurt. Ze hebben ook niet ons gevraagd om dat te delen, dus dat is kennelijk niet iets wat hun interesseert. We werken wel mee aan een project van RVO om juist wel die data vast te leggen en te kunnen interpreteren, omdat zij voor de toekomst daar slimme beleidsbeslissingen op willen kunnen maken over hoe je de laadinfrastructuur in Nederland goed vorm gaat geven. Want er ontstaat natuurlijk veel meer behoefte aan dit soort laadmogelijkheden. En ook Rijkswaterstaat wil ons opdracht geven om ook datzelfde te doen met net en weer een wat andere focus. Dus wij werken daar juist heel erg graag mee. Aan de ene kant omdat het gewoon geld oplevert, want we krijgen daar een vergoeding voor. En er zit ook echt wel een stukje subsidie in. Dus wij denken dat we meer geld kunnen krijgen voor dat soort diensten dan. Dus de overheid is inderdaad daar klant voor ons. Zou je het niet kunnen aanzien.
Dus dat is niet gratis. Dat zou natuurlijk ook kunnen dat je dat een soort maatschappelijke dienst.
Nou, vanuit de coöperatie vinden we het helemaal vanzelfsprekend dat we onze data delen met de wereld. De aannemers zijn wat voorzichtiger. Die zeggen het is ook hun data die we delen met RVO en met Rijkswaterstaat. Zij zeggen eigenlijk van ja, het moet toch niet individueel traceerbaar zijn. Want dat vinden we concurrentie, bedrijfsgevoelige informatie. Dus
ja, als je dat type PC daar kan.
Dat, ja,
dat is wat je helemaal aan hebt.
Precies. En in de wereld. Precies. Dus en, het is onderdeel van je kostprijs. Hè, dus, en het is dan zelfs vanuit het zogenaamde koffiedrinken, hè, wat er tussen aannemers vroeger gebeurde, is het ook verboden om in een tenderstadium dat soort informatie met elkaar te delen.
Ja.
Dus zij hebben ook nog, zij hebben echt een soort voorzichtigheid rond data. Van ja, we willen niet dat de buitenwereld ziet wat wij doen als individueel bedrijf. Maar als wat we hebben samen afgesproken met de aannemers, dat we die data geaggregeerd dus wel delen in die projecten met de overheid. En zij staan daar ook helemaal achter. Want zij vinden, dat is ook grappig, vind ik, ondanks dat het concurrenten zijn van elkaar, werken ze ook heel veel samen. En zij hebben er dus ook belang bij dat in de infrastructuurwereld er standaarden ontstaan en dat er een dekkend netwerk ontstaat. En dat er dus een platform ontstaat, hè, in de termen waar jullie over spreken, waar je samengewerkt wordt, niet alleen op fysieke slangen en kabels, maar ook op gegevens. Dus dat we kennis opbouwen met elkaar om het zo slim mogelijk te doen. Dat is heel grappig dat er echt ook een branchebelang is om data met elkaar te delen. Had ik eigenlijk niet zo verwacht.
En als ik ben als aannemer hier van dit concept, kan ik dan ook weg hier en naar een concurrent? En kan ik mijn data dan meenemen?
De data die we direct delen, kan iemand natuurlijk zelf vastleggen en bewaren. Maar stel dat je bijvoorbeeld we zijn bezig met een inlogplatform, dus dat de klant een eigen omgeving heeft binnen onze software, waarin hij kan volgen wat hij doet en ook de historie kan terugzien. Er zijn nog niet, daar hebben we ook nog niet over nagedacht, dat je dat op een standaard manier zou moeten opslaan, zodat je dat ook makkelijk zou kunnen delen als iemand naar een volgende klant zou willen overstappen. Dus we hebben daar eigenlijk nog niet over nagedacht. Ik denk wel dat we het zo zullen maken dat alle data gewoon te downloaden zijn. Hè? Dus eruit getrokken kunnen worden. Alleen het dataformaat zal dan waarschijnlijk niet handig zijn voor een klant. Want daar is nog geen standaard voor.
En dat platform zijn jullie in eigen beheer aan het bouwen?
Deels. We werken met een softwareleverancier samen die standaard software voor laadpalen ontwikkelt. Dat is een bedrijf wat ons helpt met het besturen van de laadpaal. Dus dat doen we niet zelf. En wat bij hun nu ontwikkeld wordt, wordt ook voor andere klanten van hun beschikbaar. Als softwarematig dan. En bij hun geldt ook dat de data die een klant binnen hun systeem opbouwt, dat je die eruit kan trekken. Daar zit wel een lock-in. Bij software zit altijd een lock-in. Maar dat zit niet zozeer op de data, maar meer op de processen. En dat is bekend van heel veel softwareplatforms. Als je gewend bent aan Microsoft, dan stap je niet makkelijk over naar Apple.
Ja,
terwijl het wel kan.
Ja.
Dat tweede mechanisme, commodificatie, wat gaat eigenlijk over hoe creëer je economische waarde? Waar verdien je nou je geld aan met dit verhaal? Dus wat kopen mensen nou eigenlijk als ze laden of aannemers in dit geval?
Nou, ze kopen twee dingen, denk ik. Dat de stroom op het juiste, in het juiste formaat, op de juiste plaats beschikbaar is. Dus wij zorgen voor plaats en we zorgen voor het soort stroom. Want daar zijn alleen varianten in. Maar het tweede wat we doen is dat we tegen de klant zeggen van de stroom die wij voor jou moeten inkopen, moet je altijd betalen. Dus we werken niet met een vaste stroomprijs, we werken alleen met een laadtarief. Dus wij helpen de klant te zoeken naar de beste prijs. Dus dat is ook een belofte die we de klant doen. Als je bij ons komt, zoeken wij binnen het tijdslot dat die bij ons geparkeerd staat, hè, die accu of die vrachtwagen, zoeken we naar het beste moment om te laden.
En dat beste moment is vaak dan gekoppeld, neem ik aan wat ik hier om me heen zie.
Ja, er zijn nogal wat factoren die daarop beïnvloed zijn. Dat is de marktprijs, dat is de eventuele onbalans, het weer en ook de weersverwachting. Ja, want als je weet dat het over een uur harder waait dan verwacht, en dat kun je lastig, dat kan je het best goed voorspellen, dat er een fout zit in je voorspelling, dan kan je op dat moment nog je laadsessies daaraan aanpassen. En ons systeem voorziet daarin. Dus dat we de klant ook helpen om op het goede moment te laden, qua bedrijf.
Wat zou hier nog meer economische waarde hebben waar jullie nu nog niet op kapitaliseren?
Nou, wat we nu al voorzien en wat nu al gebeurt, is gewoon kennis. De ervaring die we nu hier opdoen, omdat het nieuw is in de wereld, is gewoon uniek. En dat betekent dat je nu al heel veel vragen krijgt van andere partijen om te komen kijken, om te komen helpen. Dus het zou mij helemaal niet verbazen als wij straks een consultant ook hebben die andere bedrijven helpt. Wij zijn ook echt van plan om meer vestigingen van WhatsApp te gaan openen. En we verwachten ook dat dat elke keer in een andere samenwerking is met lokale partijen. Dat kunnen projecten zijn, aannemers. Kunnen ook opwekklocaties zijn, windmolens, zonnevelden. En ook grondeigenaren. Hè? Dus de plek, de locatie, die speelt een belangrijke rol. Kennis zal heel belangrijk zijn voor ons eigen groeimodel. Maar we zullen daarin ook steeds samenwerken met anderen. En dat is dus ook waarde voor nieuwe partners die je daarmee inbrengt. Of ze wel of niet graag met ons willen samenwerken, is dus ook een waarde.
Dus je noemt nu nog niet congestiemanagement of...
Ja, de netbeheerder heeft een aantal manieren waarop je daar wel wat geld aan kan verdienen. Het is geen vetpot. De windmolen zetten we af en toe uit op verzoek van die anderen. Daar krijgen we een vergoeding voor. Dus we werken al mee aan netcongestiediensten. En het aardige is natuurlijk, als wij met Liander hebben afgesproken dat we uitgaan, kunnen we wel van accu's vullen, want dat is achter de meter. En daar heeft die ander geen last van. Dus in principe kunnen we die stroom dubbel gebruiken. Een andere vorm is, wij hoeven niet 24/7 het netwerk te gebruiken van Liander. Dus we kunnen met Liander afspraken maken over wanneer we wel of niet reservestroom uit het net halen. Want het baait niet altijd, dus we hebben echt wel reservemomenten nodig. Maar dat kunnen we flexibel inkopen bij Liander. En daardoor zijn we goedkoper uit dan een bedrijf die daar een 24/7 aansluiting voor gebruikt. Dus in de kostenverlagingssfeer zijn er zeker heel veel verdienmodellen. Maar dat zit hem veel meer aan de kostenkant.
Het derde mechanisme is het selectiemechanisme. En als ik het goed begrijp, bij jullie dan selecteert de laadpaal bij jullie gewoon het moment waarop een accu wordt geladen op basis van weersvoorspellingen, het tijdstip waarop de accu in ieder geval geladen zou moeten zijn en energieprijzen. En de belofte is dat een accu dan geladen wordt voor een zelfgekozen moment, voor zo laag mogelijke kosten. Is dat het selectieprincipe wat jullie...
Ja, dat is zeker een onderdeel daarvan. Maar het gebeurt al daarvoor. Een aannemer kan bij ons straks ook al in zijn planning van wanneer die de accu gaat brengen laten afhangen van een voorspelling. Dus de selectie begint al bij de werkplanning van de aannemer. Dus hij kan zijn werk aanpassen om op het juiste moment de accu bij ons te brengen. Dat kan te maken hebben met de beschikbaarheid van de palen. Want we hebben wel veel palen, maar er is een maximum. Maar het kan ook te maken hebben met de beschikbaarheid van stroom of de prijs van de stroom. Als die hier aan de stekker hangt, gebeurt dat nog een keer opnieuw. Hè? Dus dan kun je hem nog fijnmaziger besturen. En dat is ook een selectieproces op basis van heel veel variabelen. Ja.
En zitten er daar nog dilemma's in? Bijvoorbeeld, ik weet niet of je ambulances ook wil laden, maar zou die voorrang moeten krijgen ten opzichte van de auto van een aannemer? Of spelen dat soort dilemma's hier niet?
Nou, wel een beetje. Kijk, de aannemers die dit laadplein mede hebben opgericht, die zeggen van ja, wij willen in ieder geval altijd kunnen laden. Dus zij...
Maar ze vinden zichzelf belangrijker dan andere aannemers.
Ja. En omdat ze het initiatief hebben genomen en ook omdat ze op dit moment in het begin een hele hoge prijs betalen. Want we hebben ook met hun afgesproken dat ze gewoon de vaste kosten gedeeld worden door de hoeveelheid kilowatturen. En op dit moment laden we nog niet zoveel. Dus het is op dit moment voor hen heel duur om te laden. En ze hopen dat later terug te verdienen als het volume toeneemt. Dus je kunt tussen klanten kun je selecteren ook. En dat is natuurlijk een kwetsbaar proces. Want ja, niemand wil achtergesteld worden bij een ander. Hè? Dus wie voorrang heeft op het laadplein, dat is een commercieel proces. Als je voorrang wil, moet er wat tegenover staan. Betaal je meer. Hè? Of je moet eerder reserveren.
Ik krijg hier straks, omdat je hoort meer bij dat communicatieprincipe, straks ook premium diensten of zo.
Nou, we hebben daar nog niet over nagedacht. Logistiek wel. Kijk, er zijn aannemers die zeggen, ja, dat heen en weer brengen van die accu's, dat vinden we niet handig. Dat willen we niet zelf doen. Misschien is dat een dienst die wij in de toekomst wel gaan aanbieden. Maar premium diensten in de zin van data, daar heb ik nu nog geen opties voor.
Nee, ik bedoel meer van dat je bijvoorbeeld meer zou kunnen betalen als je een spoedklus hebt of zo. Of... Dat je dan tussendoor mag?
Nou, dat kan heel goed denkbaar zijn. Dus dat je passanten, noemen wij dat. Hè? Dus dat zijn mensen die gewoon aanbellen aan de poort van mag ik nu laden? Of die een uur van tevoren in de app zeggen van is er een paal vrij? Daar zal waarschijnlijk een hoger tarief voor gelden dan voor de vaste klanten.
We hebben nog een stuk van de podcast waar we het licht willen laten schijnen op echt wat er nodig is om dit soort diensten die jullie nu ontwikkelen met een digitale dimensie, om dat zich gezond te laten ontwikkelen. En daarin speelt de overheid ook wel een belangrijke rol. En die kan eigenlijk drie dingen doen. Wij gemerkt, dus moet de boel reguleren, controleren. Maar kan ook een rol spelen als ontwikkelaar. Dus mede mogelijk maken dat dit ontstaat. Hoe is jullie ervaring met de overheid als regulerend orgaan?
Nou, ik vind dat de regels, de wetgeving en de toepassing daarvan vreselijk achterloopt bij de praktijk. En het geldt ook voor de operationalisering daarvan. Hè. Dus de netwerkdiensten van Liander en netwerkbedrijven loopt echt hopeloos achter bij wat de behoefte is in de energietransitie. Dus op die punten ben ik zeer ontevreden.
Kun je daar een concreet voorbeeld van?
Nou, een van de dingen is dat Liander ons niet kan vertellen wat op dit moment de ruimte is op het netwerk. Ze kunnen het misschien wel, maar ze willen het niet. En regulatoren willen ze hun contracten er ook nog niet op aanpassen. Dus als ik last minute bij Liander kom van kan ik nu stroom tappen, terwijl ik geen transportcontract heb met Liander, dan kan dat niet. Ook al is de ruimte zat op het netwerk.
Maar en wat heeft de overheid daarmee te maken?
Liander is de overheid.
Is dat niet anders?
En zij verschuilen zich achter de regels. Dit is niet onze opdracht, zeggen ze dan. Of het mag niet van Tennet, of het mag niet van de minister, of van de ACM, of ze hebben altijd wel een smoes. Maar het is altijd de overheid.
Wat voor misbruik zou er kunnen ontstaan waarvan je zou willen dat de overheid dat in de toekomst echt wel gaat controleren?
Ja, ik denk dat in de business-to-business wereld waarin wij zitten nog niet zo speelt. De bedrijven waar wij mee samenwerken, die zijn zelf mans genoeg om te controleren dat wij ons aan het contract houden wat we met hun sluiten. Die business-to-business wereld is daar denk ik niet zo heel gevoelig voor. Dus ik zou het nog even niet weten wat ze beter zouden moeten controleren. Terwijl in de consumentenwereld gaat het natuurlijk veel meer mis. En zij heb je ook veel kwetsbaarder groepen die zichzelf niet goed kunnen beschermen, wat je van de overheid wel verwacht. De gemiddelde consument in Nederland weet helemaal niets over stroom. Ze weten wat een stopcontact is, maar wat erachter gebeurt, ja. Geen idee. Dus, en dat willen we graag zo houden, denk ik, in Nederland. Dat gewoon vlekloos is. En daarom hebben we in Nederland het standaardcontract. Dat is echt een gereguleerd contract door de overheid voor consumenten. Evengoed gaan daar dingen mis, want je mag dan elke maand de prijs aanpassen. En hoe transparant dat is helemaal zoek. Dus dat hebben we het afgelopen jaar voortdurend gemerkt. Energiebedrijven hebben elke maand of drie maanden hun prijzen aangepast de afgelopen jaar. En ze hebben allemaal heel veel winst gemaakt. Niet allemaal, er waren er ook een paar die failliet gingen. Maar die bescherming is er achteraf pas gekomen. Want toen heeft de overheid niet zozeer de controle vergroot, maar wel de subsidies, de steun aan de arme mensen vergroot. Hè, om ze te beschermen tegen die misschien wel malversaties van energiebedrijven.
De laatste rol die de overheid kan vervullen is als medeontwikkelaar. Heb je daar goede ervaring mee?
Op ons gebied zeker wel. Er zijn op dit moment voor het stimuleren van opwekinfrastructuur heel veel regelingen en subsidies. Waarin de overheid echt zegt van nou, we vinden dit belangrijk dat het goed gebeurt. We willen daar zelf ook veel kennis opbouwen om daar in de toekomst beleid en regels over te maken. Dus ze hebben daar op dit moment veel moeite en geld voor over om dat dicht bovenop te zitten. En dat vind ik heel goed. Het ondersteunt ons ook. Daardoor zijn toch hele dure investeringen die we nu doen, onder andere ook in software, worden mede door de overheid betaald. In ruil voor het feit dat zij er ook van leren en daar gebruik van kunnen maken.
Zou het niet logischer zijn dat zij zelf al die software in handen hebben en dat helemaal, zodat dit een publiek verhaal zou worden?
Nou, even verwijzend naar Liander en de netwerkbedrijven, zou ik dat geen goed idee vinden. ik ken heel weinig overheidsbedrijven die dingen goed doen. Hè. Ze kunnen dingen wel goed regelen. Hè, als we het er samen over eens worden hoe dat gebeurt. Ze kunnen het ook stimuleren door het te subsidiëren. Ze kunnen het ook controleren. En dat kan al, daar kennen we goede en slechte voorbeelden van. Maar het zelf doen, dat is eigenlijk iets wat de overheid helemaal niet kan in Nederland.
Dus de overheid heeft een verantwoordelijkheid hierin. Maar José geeft eigenlijk aan in haar boek dat we allemaal een verantwoordelijkheid hebben. Platform-eigenaren hebben een verantwoordelijkheid. Gebruikers hebben een verantwoordelijkheid. Platform-eigenaren moeten inzichtelijk maken voor gebruikers welke platformmechanismen spelen. Daar hebben we nou net een drietal van benoemd. In hoeverre lukt jullie dat om zeg maar inzichtelijk te maken hoe jullie afwegingen maken en welke mechanismen er gelden?
Nou, tot nu toe zijn we daar gewoon transparant over hoe we dingen willen gaan maken, want het is allemaal nog niet klaar. Hè? Dus hoe we met die ontwikkeling bezig zijn. Daar zijn we met onze klanten, dat zijn de huidige drie aannemers die ook mede-aandeelhouder zijn, zijn we daar zeer transparant over. Maar we hebben daar nog niet een heel afgewogen beleid in. Hè. Ik heb niet een adviseur gevraagd van wat moeten we hier nou allemaal in regelen om te voldoen aan dit soort netwerkprincipes of platformprincipes. Dus de instelling is wel heel transparant, maar het is nog geen bewust beleid.
Gebruikers moeten niet naïef of onverschillig zijn. En ze moeten verder denken dan persoonlijk gemak en actie ondernemen als nodig is. Dus ze moeten platformen ook evalueren in het licht van een toekomstige menselijke maatschappelijke orde. En zich indien nodig verenigen. Heb je het idee dat de gebruikers van jullie diensten dit doen? Of zijn die toch vooral bezig met hun eigen korttermijn belang?
Nou, de wat grotere aannemers waar wij nu mee werken, die zijn zeker gericht op hun eigen belang. Maar ze denken wel behoorlijk ver in de toekomst. Dus ze kijken echt al een paar jaar vooruit. En ook als het gaat nu om de transitie van diesel naar elektriciteit, dan heb je het over afschrijvingsperiodes van investeringen van tussen de 5 en de 10 jaar. Dus zover kijken ze echt wel vooruit. Dus ik denk ja, maar wel in eigen belang.
Hoe kansrijk acht jij het vanuit jouw ervaring in BTW Wind met onder andere dit project WhatsApp, dat we in Europa een aantal publieke waarden die we belangrijk vinden met elkaar stevig weten te borgen in digitale oplossingen en platforms die ontstaan om de transitie naar een duurzaam energiesysteem mogelijk te maken?
Nou, er zijn best nu een paar goede ontwikkelingen aan de gang in de nieuwe elektriciteitswet en de nieuwe warmtewet, die allemaal nog niet aangenomen zijn, hè, in de Tweede en Eerste Kamer, maar het gaat zeker de goede kant op. Mede trouwens geïnitieerd door Europa. Dus ook in een aantal Europese regelgeving is het belang van burgers. En ook de ruimte die coöperaties krijgen. Hè, dus belangenverenigingen van burgers zijn behoorlijk goed geformuleerd. Het is alleen nog lang niet allemaal in Nederlandse wetgeving ook tot uitvoer gebracht, zeg maar. Dus wij beroepen ons in de lobby in Den Haag vaak wel op standpunten die Europa al ingenomen heeft. Maar in Nederland kan het dan nog niet.
Ja. Wat geeft je hoop dat het echt gaat lukken om het energiesysteem eerlijk te houden en inclusief en ook democratisch bestuurbaar, ook als het verder digitaliseert?
Nou, wat mij hoop geeft is de enorme groep mensen die daar nu vanuit een idealistisch perspectief aan werken. Ik denk dat er weinig transities zijn waar burgers, betrokken burgers, maar ook zeker betrokken bedrijven zo actief met elkaar samenwerken als in de energietransitie. Hè? Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met de stikstof, nou, dat is vrij hopeloos, juist op dit moment ook. Hè? Maar ook natuur, waterkwaliteit zijn allemaal dingen die gewoon achteruit kachelen. Zonder dat er echt een maatschappelijke beweging is om dat te stoppen. En dat is, vind ik, echt in Nederland bijzonder aan de energietransitie. Dat er 700 energiecoöperaties zijn. Meer dan 100.000 mensen zijn daar lid van. En het is ondertussen een heel geaccepteerd en een bekend verschijnsel.
En hoe gaat BTW Wind hier ook in de toekomst nog verder aan bijdragen? Wat zijn jouw dromen?
Nou, onze droom is dat we het hele systeem overnemen. Hè. Dus dat is al sinds ik hiermee begon, was dat de droom. We want the whole bloody bakery. Hè. Dus, en dat is natuurlijk, kijk, realistisch gezien is een marktaandeel van 5% in allerlei markten, hè, die met energie bezig zijn, zou genoeg zijn om de stempel erop te drukken. Dus dat is mijn streven. Ik bedoel, liefst alles, maar denkt 5% al genoeg is.
En jouw persoonlijke grootste betrokkenheid hierbij, waar gaat jouw hart nou echt sneller van kloppen?
Ja, uiteindelijk is het gewoon slimheid. Dingen gewoon elegant, slim, simpel, efficiënt regelen. En dat is toch een beetje de bedrijfskundige in mij. Hè, die, en wat ik ook geloof dat digitaal enorm bij kan helpen, is om gewoon dingen simpel te houden en daardoor efficiënt.
Dankjewel.
Dankjewel. Nou, even kijken hoeveel mijn auto geladen is. Oh, is gewoon 94%. Lekker bezig.
Nadat Gerlachs verhaal over Betuwe Wind en WhatHub is bezonken, gaan Xander en Martine om tafel met elkaar. En wie willen ze als volgende gaan bezoeken?
Wat halen we hier nou uit, Martine?
Ja, wat ik moest wel denken. Want voordat we dus met Gerlach spraken, net voordat we aankwamen, toen dropte jij nog even een bommetje zo van, wat zijn we hier eigenlijk aan het doen? En is het wel echt zo'n risico? Gaan die digitale platforms, in dit geval dus zo'n slim fysiek laadplein, gaat dat echt op een gegeven moment zo'n situatie opleveren dat er enorme monopolies zijn, dat we daar geen zeggenschap meer over hebben en dat je dat allemaal dingen gebeuren die we niet willen of zie ik spoken, bij wijze van spreken. Dat was jouw startgevoel. En nu hebben we iemand gesproken die gewoon echt op een hele degelijke, integere manier dat platform heeft ontwikkeld en ook nog eens een keer met coöperatieve waarden als uitgangspunt. Dus de manier waarop die organisatie is vormgegeven maakt dat het volgens mij echt wel zuivere koffie is wat daar gebeurt. En dat ik ook het gevoel heb van dit vertrouw ik wel. Dus dat is super. Dus er is
echt wat realiseerd. Hè? Ik bedoel, er staat nogal wat daar. Dat grootste laadplein van Europa, dat was geen grootspraak. Ik vond dat echt geweldig. Ik ben er echt wel door geïnspireerd. Het kan dus wel in dat lokale energiesysteem alles aan elkaar verbinden op een goede manier en dat je dan toch een dijk kan bouwen met zonder stikstof belast. Dus ik krijg er wel heel veel. Ik heb er heel veel energie van gekregen, ja.
Ja, en toch is er een klein stemmetje in mijn hoofd die denkt, ja, allemaal leuk dit. Maar ik geloof gewoon niet dat er in Nederland honderden de Gerlachs rondlopen. En ik ben dus nog steeds best wel bezorgd. Volgens mij is het echt niet vanzelfsprekend dat op andere plekken waar nu slimme laadpleinen worden ontwikkeld, om maar even hetzelfde ding te praten, dat net zo goed en integer verloopt. En dat net zo transparant is van waar wordt nu geld aan verdiend en welke diensten voor wat. En
dus nee, daar ga ik echt helemaal met je mee. Het zou naïef zijn om te denken dat het allemaal overal alleen maar Gerlach zijn die dat op die manier gaan aanpakken.
Ja, en ik kan me voorstellen dat voor clubs als Uber, als we 5 tot 10 jaar verder zijn, het interessant is om met heel veel geld dit soort laadlijnen allemaal op te kopen en daar een grote platform van te maken en dat uit te gaan nutten voor hun belang, hun commercieel belang.
Ja.
Het kan nog steeds allemaal gebeuren.
Ik denk dat het goed is. Doet.
Ja, precies. Dat is al een ander type organisatie waarbij je niet één ondernemer kan aanwijzen. Dat is echt een groter bedrijf waar mensen in dienst zijn die ook het belang van die organisatie moeten volgen in het bouwen van dit soort nieuwe diensten. Dat levert ongetwijfeld weer ook een andere dynamiek en andere keuzes op. Dus dat is wel heel goed.
Dat zijn natuurlijk wel. We willen allemaal dat het snel gaat, die transitie. En zoveel bedrijven kan natuurlijk wel die versnelling brengen. Wat zijn dan de kaders? Waar willen ze dat dan doen? En hoe ziet die context bij hun er dan uit? Want het is geen coöperatie. Dus het zijn andere belangen.
Ik denk trouwens helemaal niet dat grote bedrijven per se sneller kunnen. Maar goed, dat is.
Ik denk wel dat het helpt. Dan gaan we
gaan erachter komen.
Dit was aflevering 9 van Met de Stroom mee. Luister ook de andere afleveringen. Die vind je op www.topsectorenergie.nl en op de luisterplatformen Spotify, Apple Podcasts en Podbean.